Goedenavond allemaal. Alle hartelijk welkom op deze avond 375-jarig bestaan van de Statenbijbel. Het programma ziet er vanavond als volgt uit. Er zal zo dadelijk een lezing worden gegeven door de heer Verhoef. Die duurt ongeveer een drie kwartier. Dan zal er een korte pauze zijn. Dan krijgt iedereen de gelegenheid om even kennis te nemen van de boekentafel van de Gereformeerde Bijbelstichting, die ook in ons midden is. Daarna, aansluitend, na die kwartier pauze, zal er een presentatie worden gegeven over zendingswerk in Pakistan en India. Er zal een dia-show worden vertoond. En aansluitend daarop kunt u uw vragen stellen. Ik heb op ieder tafeltje een pen en papier neergelegd, zodat u uw vragen even kunt opschrijven, kunt u niet onthouden. Ik zou willen vragen om tijdens de lezing geen vragen te stellen aan de heer Verhoef, want dan is hij zijn verhaal zou hij dan kwijt kunnen zijn. Vandaar ook het pen en papier. Meneer Verhoef, u zal met u beginnen en dan een goede avond.
Goedenavond, ik wou graag beginnen om het woord van God te openen met u in het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 1, waar we het begin van de zonde zien en die verbonden wordt daar met het in twijfel trekken van Gods woorden. En dat is wat er de laatste eeuwen gebeurd is, speciaal de laatste decennia, met een overvloed van Nederlandse Bijbels op de markt, waarmee de christenen, het lichaam van Christus, die opgegroeid zijn met de Statenbijbel, gaan twijfelen in hoeverre God zijn woorden heeft bewaard of in staat is te bewaren. Ik wil met u graag Genesis hoofdstuk 3 vers 1 lezen en dan met gebed beginnen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van allen boom deze hofs? Laat me nog bidden. Vader, we willen graag tot u komen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Om u te danken voor uw trouw door de eeuwen heen, ook voor Nederland. En dat u uw Zoon heeft gegeven en zijn bloed heeft gegeven om de zonden van dit land te betalen. Dank u dat u ook uw woorden heeft gegeven in de Statenbijbel. En dat dit land daarom een grote zegen van u ontvangen heeft. En we zien dat die zegen teruggetrokken wordt de laatste decennia. Wil u bidden, moet u nog genadig zijn en ook deze avond uw zegen doen toekomen als we uw woord proberen te verheffen. In de naam van uw Zoon Jezus Christus bidden we u. Amen. Het thema is aangegeven in de uitnodiging, als ook op de website svpreek.nl. En dat is de viervoudige superioriteit van de Statenbijbel. En ik wil graag dat bespreken onder de subthema's de tekst, vooral de Griekse en Hebreeuwse tekst om mee te beginnen, de vertalers, de vertaaltechniek en de theologie en met name de leer. En ik wil vooral wat nadruk leggen op het eerste en het vierde punt, de tekst en de theologie. In Genesis hoofdstuk 3 wordt daar de vraag gesteld van de slang. En het is een vraag die Gods woorden in twijfel trekt. En De vrouw antwoordt dan, en het is wat ze doet, is een niet een correct citaat van het oorspronkelijke gebod wat God aan Adam gegeven heeft. Er wordt wat weggelaten en er wordt het een en ander toegevoegd. En het gevolg is dat zij neemt van deze boom. En met de twijfel komt daar de leugen van de vijand in vers 4. Toen zei de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven. Maar gij weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En dan in vers 6, dan ziet ze dat de boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. Hun ogen werden inderdaad geopend, maar de leugen was dat ze niet zouden sterven. U zegt, ja, maar ze stierven een paar honderd jaar later. Op het moment dat zij beide van deze vrucht namen, stierven zij geestelijk. Ze hadden een levende geest en op het moment dat zij namen van de vrucht, stierf hun geest. En sinds Adam en Eva's zonde is ieder geboren naar het beeld van Adam, niet naar het beeld van God. Adam was naar het beeld van God gemaakt. En na deze zonde zien we dat Adam in hoofdstuk 5 vers 1 een zoon krijgt en hij is geschapen naar de gelijkenis van God. Maar we lezen in vers 3, Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Zijn beeld en zijn gelijkenis. Wij zijn alle die hier zitten geboren als baby naar het beeld van Adam met een dode geest. Vandaar dat Jezus Christus, de laatste Adam, zegt, u moet opnieuw, gijlieden moet opnieuw geboren worden. En het begon met het twijfeltrekken van de woorden van God. En dat is nu net wat er de laatste decennia gebeurd is. We zullen dat in een korte tijdsbestek proberen in vogelvlucht u door te geven. Maar iedereen weet dat in de laatste 20, 30 jaar er een massa Bijbels op de Nederlandse markt gekomen is. Van Jehovah getuigen tot katholiek, tot vergadering, ecumenisch. En ook uit de gereformeerde hoek, de zogenaamde herziene staten vertaling. En al deze Bijbels, die brengen meer verwarring. De standaard die God gegeven heeft, nog altijd, sinds 375 jaar, is de Statenbijbel. En daarmee verbonden ook een vrijheid die kenmerkend is voor Nederland. En ook die vrijheid, of het nu financieel is of in de wet is, wordt meer en meer beknot. Zoals ook iedereen, of u nu wel of niet gelovig is, kan constateren. Waarheid en vrijheid zijn bijzonder nauw met elkaar verbonden. Ik wil een paar dingen als inleiding zeggen. Ik ben zelf voorganger in Zwitserland. En ik wil u bemoedigen om het werk van de GBS te ondersteunen, in het gebed mee te nemen, want in het Duitse talige gebied is er niets wat maar ook lijkt op een GBS. Het is een bijzonder belangrijk instituut hier in Nederland en ik geloof ook dat dat een van de redenen is waarom God zijn oordeel nog niet over Nederland voltrokken heeft, vanwege het werk van een groep mensen die zijn woorden vasthouden en verbreiden. We hebben gesproken over het feit dat er heel wat nieuwe Bijbels uitgekomen zijn. Nu, voordat Martin Luther begon in 1522 met zijn septembertestament, waren er al 18 volkomen Duitse Bijbels beschikbaar in het Duits gebied, die gemaakt zijn tussen 1452 en 1522. En geen van die Bijbels heeft een opwekking gebracht zoals het septembertestament van Martin Luther. Al die Bijbels zijn gemaakt op grond van een Roomse Bijbel, de Rooms-Katholieke Vulgaat-tekst. In Nederland kwam deze eerste zo'n Bijbel uit in het Nederlands in 1477, de zogenaamde Delftse Bijbel, die zonder psalmen als Oud Testament werd gedrukt. En tussen 1477 en 1522 zijn er 32 Nederlandse Bijbeluitgaven gedrukt. Maar het waren slechts gedeelten van het Oude Testament of van het Nieuwe Testament. En alle op grond van de Latijnse Vulgaattekst. En er was geen opwekking, geen reformatie. Nu, de tekst die we hier hebben in de Statenbijbel is, naar mijn stellige overtuiging, de Heilige Schrift in het Nederlands. Foutloos en volkomen. En is een reden om deze verjaardag te gedenken. Het heeft invloed gehad van ten eerste de Duitse Lutherbijbel. In 1526 werd een zekere Liesveld als drukker in Antwerpen gevraagd om die in het Nederlands uit te geven. Hij werd later onthoofd vanwege deze uitgave. In het Engels heeft de Statenbijbel een grote invloed ondergaan van de King James. Koning Jacobus stuurde vertalers die aan zijn vertaling uit 1611 gewerkt hebben naar Nederland om hen te adviseren. Ook die King James was ter beschikking voor de Statenbijbel, vertalers. En alle grote reformatiebijbels, die waren al gemaakt. En de Nederlanders waren de laatste, vandaar de grap. Ooit gemaakt door Schiller van Goethe, dat als de wereld vergaat en naar Nederland gaat, want daar gebeurt alles zo'n 50 jaar tot 100 jaar later. Tussen 1525 en 1540 zijn er 9 verschillende Bijbels in het Nederlands gemaakt, waarvan er 2 de boventoon voerden, de zogenaamde Biskens Bijbel, die vooral door Lutherse en doopsgezinden werd gebruikt, en de zogenaamde Deus-Aas Bijbel, die vooral door Calvinisten werd gebruikt. De velen zijn voor deze boeken op de brandstapel geëindigd. En het getal van martelaren die voor de woorden van God en voor een geloof gestorven zijn, loopt in de tienduizenden. Nu, de invloed van de staat op de Nederlandse taal is ontzettend groot geweest. Ik zeg geweest, want u weet als geen ander dat er tegenwoordig andere invloeden zijn die onze taal meer beïnvloeden dan helaas de tekst van de Statenbijbel. Het werd de talen Canaans in het Nederlands genoemd. Algemene uitdrukkingen als Egyptische duisternis, Adams kostuum, de Benjamin, de jongste van de familie zijn, ongelovige Thomas, sterk als Simson, komen direct uit de Statenbijbel. Ook uitdrukkingen als Alpha en Omega, in Openbaring 1 vers 8, een doorn in het vlees hebben, 2 Korinthe 12 vers 7, op 2 gedachten hinken, naar aanleiding 1 Korinthe 18 vers 22, die geloven haast niet, Jesaja 28 vers 16, een stofje aan de weegschaal zijn, naar Jesaja 42 vers 15, geen titel of jota zal verloren gaan, naar Matthäus 5 vers 18, het is zaliger te geven dan te ontvangen uit Handelingen 20 vers 35. En zijn ziel in lijdzaamheid bezitten in Lucas 21 vers 19 zijn hele typische Statenbijbel uitdrukkingen die ook niet voorkomen, voor zover ik weet, in Bijbels die de Staten voorgegaan zijn. De Staten werd een vertaling om voor te lezen en voor scholen om te leren lezen. En heel belangrijk, zo in het midden van de 17e eeuw, begin van de 17e eeuw, kon slechts zo'n 10% van de Nederlandse bevolking lezen. En de publicatie van de Statenbijbel heeft het onderwijs enorm bevorderd. En daarin speelde de Bijbel, de Statenbijbel, een alles overheersende rol. Ze drong via kerkdiensten en scholen de cadans van de Statenbijbel door tot diep in de ziel van de mens en dwong hem te schrijven in de stijl van de Statenbijbel. Dus ook de stijl, niet alleen de woordkunst, maar de stijl van de Staten heeft een grote invloed gehad toentertijd op het Nederlands. En ook in de 17e en de 18e eeuw heeft de Staten gewerkt als het huidige groene boekje, wat correct Nederlands is of niet, en was een middel om de eenheid van spelling te scheppen. Nu, ik wil eerst iets zeggen over de teksten die ten grondslag liggen aan de Statentekst. Waarom? Want die teksten worden heden ten dagen niet meer gebruikt in moderne vertalingen. De moderne Hebreeuwse tekst, om met het Oude Testament te beginnen, noemt men met een moeilijk woord Biblia Hebraica Stuttgartensia. Dat is een Latijns woord voor een Hebreeuwse Bijbel uit Stuttgart. En die heeft een heel ander Egyptisch manuscript tot grondslag als de Hebreeuwse tekst die de Statenbijbel vertalers als ook Luther en de King James gebruikt hebben. Die tekst die men tegenwoordig gebruikt in de moderne Bijbels, in het Hebreeuws, wordt Codex Leningradensis genoemd, of B19a of L. Niet zo belangrijk. Wat belangrijk is voor u te weten, is dat die tekst uit Cairo, Egypte, komt. Egypte is een beeld van de wereld. Daar moest het volk, nadat ze één keer uit Egypte getrokken waren, nooit en te nimmer naar terugkeren. Daar komt de Hebreeuwse tekst van de moderne Bijbels vandaan. We zullen zien, ook de Nieuwtestamentse tekst van de moderne Bijbels komt uit dit land, Egypte. Wat de Hebreeuwse tekst betreft, de zogenaamde Ben Asher tekst, heeft hij 20.000 tot 30.000 veranderingen, voetnoten, in vergelijking met de Hebreeuwse tekst die de Statenbijbelvertalers gebruikten. En er worden tegenwoordig heel wat Bijbels of zogenaamde Griekse en Hebreeuwse teksten gebruikt. En ik noem er een paar, niet zo belangrijk dat u dat allemaal weet, maar het gaat erom dat er getornd wordt aan de correcte grondtekst van de Staten door wetenschappelijke nieuwe ontdekte teksten te nemen als alternatieve fundament. De Septuaginta, dat is een Griekse vertaling van het Hebreeuws. Men zegt uit de 3e eeuw voor Christus, maar het is uit de 3e, 4e eeuw na Christus. Gissingen, het Syrisch, het Latijnse Vulgata, de zogenaamde Dode Zeerol, die door een secte, de Essenen, gebruikt en verstopt werden, die allang de Joodse synagoge hadden verlaten. Aquila en Theodosianus en Symmachus, mensen die ketters waren, die kettersse leerstellingen voorstonden, om zelf een Griekse tekst gemaakt hadden van het Hebreeuws Oude Testament. Verschillende lezingen in de marges, de targums van de Joden. Met andere woorden, een heel scala van alternatieven. Die worden tegenwoordig gebruikt in vertalingen. Nu, waarom dienen die afgewezen te worden? Ten eerste zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 3, vers 1 en vers 2, welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun, de Joden, de woorden Gods zijn toebetrouwd. Al die mensen uit Egypte of andere landen zijn de woorden van God nooit toevertrouwd. En Jezus Christus zelf zegt in Lucas 24, vers 34, en hij zeide tot hem, dit zijn de woorden, meervoud, die ik tot u spreek, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat voor mij geschreven is in de wet van Mozes, en de profeten, en de psalmen. Dat is de driedeling in het Hebreeuws Oud Testament. En dat betekent dat er geen apocryfen in staan, ook nooit geciteerd worden. En wat heel belangrijk is voor u te weten, dat het Nieuwe Testament, of de manuscripten van het Nieuwe Testament, in het Grieks, wat ten grondslag ligt aan de meeste nieuwe vertalingen, hebben de apocryfen als deel van de Bijbel in hun tekst staan. En dat wordt nooit gezegd tot de theologiestudenten op de huidige faculteiten, die een Grieks Oud Testament, de Septuaginta, nemen over de Hebreeuwse tekst die de Statenbijbels vertalers hebben gebruikt. Een voorbeeld daarvan heb ik, wil ik kort even noemen. In de Statenbijbel lezen we in Genesis 4, vers 8. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. De NBV 2004 heeft daarin een lezing van de Septuaginta toegevoegd, dus van het Griekse Oude Testament. En dat, dan lezen we, Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. De woorden laten we het veld ingaan zijn in geen enkel Hebreeuws manuscript te vinden. Maar toegevoegd in de tekst van in dit geval een NBG, maar dat is geen uitzondering. Hoewel er enig verandering is in het Oude Testament, zijn de veranderingen in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament massaal. Daar is de grote aanval van de vijand in de laatste decennia op geweest. En als u een beetje vergeleken heeft, dan weet u dat de Nieuwe Bijbels hele verzen weglaten en heel veel woorden wegstrepen. De oorspronkelijke manuscripten, zoals in het Nieuwe Testament gegeven, waren volkomen rein. Maar toentertijd was het al niet uitzonderlijk dat er woorden van God vervalst werden. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinther in 2 Korinthe 4 vers 2, nog het woord Gods vervalsende. En in 2 Korinthe 2 vers 17, want wij dingen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Ook toentertijd werd het woord Gods te koop gebracht. Dat zien we tegenwoordig in de copyright op de Nieuwe Bijbels. Het is een heel groot middel om geld te verdienen tegenwoordig. En de zuivere schrift heeft altijd, is altijd door de Heilige Geest bewaard in de bijbelgelovige gemeente. In de eerste 100 jaar werden ze door de apostolische kerk bewaard. Door de kerk in Palestina. En vooral door de Syrische kerk in Antiochië. Waar de navolgelingen van Jezus eerstens christenen genoemd werden in Handelingen 11 vers 26. En waar deze gemeente, de gemeente Antiochië, in Handelingen 13, de eerste 5 versen, de gemeente was waar de eerste zendelingen vanuit naar Klein-Azië, Cyprus en Europa gestuurd werden. Vanaf 100 tot 312 na Christus wordt de zuivere schrift in het Nieuwe Testament bewaard door de Peshitta, Syrische Bijbel, ongeveer 150 na Christus. We hebben bijvoorbeeld Papyrus 75 uit Egypte met woorden zoals de status heeft. De Latijnse kerk, de Italische kerk, uit 157 na Christus in Noord-Italië. De Gallische kerk in 177 in zuiden van Frankrijk. En de Keltische kerken in Groot-Brittannië. En Schotland en Ierland. Als ook de Waldenser gemeenten van 120 na Christus. Dan in de periode van 312 tot 1453 zien we dat daar een Ulfilas geweest is die naar de Grote gegaan is in het gebied wat nu Roemenië, Oekraïne is. Daar een alfabet heeft opgesteld en de tekst, zoals wij in de Staten hebben, heeft uit het Grieks vertaald in het Gotisch. En het is niet toevallig, mijns inziens, wat ook niet in de geschiedenisboeken genoemd wordt, dat deze verchristelijkende goden de groep waren die het Romeins Rijk in 476 na Christus onder de voet gelopen hebben en Rome verwoest hebben. Het was heidens Rome en de goden waren een volk met de zuivere schrift die uit het noorden kwam. Codex W. In de Matthäus-evangelie heeft de tekst zoals de Staten in 400 na Christus. Het manuscript Alexandrinus in de evangelie heeft het tekst zoals de Staten in 450 na Christus. En 99% van alle Griekse manuscripten die tegenwoordig ter beschikking staan, dat zijn meer dan 5500 manuscripten, hebben de tekst zoals we die hebben in de Staten bij. De Griekse Orthodoxe Kerk is misschien de kerk geweest die door God gebruikt werd, zeker in de eerste 1500 jaar, maar nog tot op de dag van vandaag in 2012, nog altijd de tekst heeft in het Grieks zoals wij die in de Staten hebben. Dan in de periode van 1453 tot 1831 zien we dat toen het Oost-Romeins Rijk onder de voet werd gelopen door de moslims, de manuscripten en de wetenschappers over de Balkan naar Noordwest-Europa gingen. En de Nederlander Erasmus van Rotterdam, die rondreisde en deze manuscripten tot zich nemen kon en ze vergelijken kon met de Romeinse Latijnse Vulgaat, de officiële Bijbel van de Kerk van Rome in de donkere middeleeuwen, zag het er grote verschillen waren. En hij heeft toen een aantal manuscripten genomen, een stuk of 7, 8, en daarvan een Nieuw Testament samengesteld met daarbij een vertaling in het Latijn ernaast. Latijn was toch de wetenschappelijke internationale spraak, taal zoals tegenwoordig Engels. En dat vormde de basis, niet zijn eerste druk in 1516, maar zijn tweede druk in 1519, voor Luther's September Testament, wat hij in zo'n 3 maanden heeft vertaald. De Complutense Polyglot, dat was een Bijbel met verschillende kolommen, met verschillende talen, werd door kardinaal Xenemus gemaakt in 1514. En ook die tekst, die heb ik persoonlijk kunnen controleren, had een Byzantijns, een Statenbijbeltekst in het Grieks. Tyndale, die uit Engeland kwam en graag het Nieuw Testament wilde vertalen van Erasmus in het Engels, mocht dat niet doen. Op het continent waren er allerlei vertalingen aanwezig. In Engeland werd het heel zwaar bewaakt, want de Kerk van Rome had allerlei ellende gekregen toen Wycliffe in de 14e eeuw het oude Latijn, dus het correcte Latijn, had vertaald in het Engels. En zijn volgelingen, de Lollarden, gingen door het hele land en predikten het evangelie van de genade van God overal. En dat had zo'n geweldige invloed dat Rome direct gezegd heeft, dat moeten we verbieden. Dus Tyndale, die kon dat werk niet doen in Engeland, vluchtte naar het continent, want daar was de reformatie sinds 1522 begonnen, ging naar Wittenberg, heeft er 1 jaar gewoond. En daar het grootste gedeelte van zijn Nieuw Testament in het Engels vertaald. En zoals u weet werd hij later verraden door een vriend in het huidige België, iets ten noorden van Brussel, Vilvoorde, gewurgd en daarna verbrand. Maar kort voordat hij stierf en gewurgd werd, was zijn laatste gebed: Heer, open de ogen van de koning van Engeland. En een paar jaar na zijn dood beviel koning Hendrik de VIII om op elke tafel, elke katheder in zijn kerk een Tyndale-bijbel neer te leggen. Die moest in het openbaar gelezen worden. En dat is de basis van de latere King James Bijbel. 7 keer gereinigd in het Engels. De eerste keer in Tyndale's vertaling en daarna de 7e keer in de tekst van de King James Bijbel. We zien daar dat daar allerlei goede Griekse testamenten naar voren kwam. Ten eerste van de Nederlander Erasmus. 5 heeft hij eruit gebracht. Tussen 1516 en 1535. Cornelius heeft er 1 gemaakt. Stephanus 2 of 3. Beza, de navolger van Calvijn, 9. En de Elzevier broeders, enkele. Dus er zijn meer dan 20 goede Griekse testamenten. Dat is heel belangrijk voor u om even in gedachten te houden. Want vaak wordt u misschien gezegd, ja, de grondtekst van de Statenbijbel is de Textus Receptus. Textus Receptus betekent geaccepteerde tekst. Maar er zijn wel 20 verschillende Griekse Nieuwe Testamenten, van Erasmus, Beza, Stephanus, Cornelius, Elsevier, die allemaal onder dat kopje Textus Receptus vallen. En we zullen ook zien dat de Statenvertalers niet 1 tekst alleen gebruikt hebben. Dat is heel belangrijk om te weten. Als men zegt dan, ja, de Griekse tekst, dan moet u zeggen, welke Griekse tekst? Er is niet 1 vaste Griekse tekst die de Statenbijbels alleen, vertalers alleen hebben gebruikt voor de vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands. Nu, vanuit die Griekse teksten, die goede Griekse teksten, werden allerlei reformatiebijbels gemaakt. De Reina van Lera in het Spaans, Diodate in het Italiaans, Godsaxon in het IJslands, die Michaelis in het Deens, Visolide in het Hongaars. Overal werden die bijbels gebruikt en overal was het grote weerstand en grote zegen. Waar het woord van God komt, is er tegenstand en komen er zielen tot bekering en geloof aan Jezus Christus. We zullen na de pauze wat dia's tonen van soortgelijk werk in Pakistan en Indië. En wat we daar doen is, we hebben daar die oude Bijbels genomen. Ik heb daar enkele hier voor u neergelegd om eens in te kijken in het Urdu. Dat is de taal in het Pakistan en het India. En die oude Bijbels uit de 19e eeuw meestal, die zijn we nu opnieuw aan het intypen en die worden dan uitgegeven in begrijpelijk Hindisch, Oriya, wat voor talen we ook hebben daar. En of als een paralleltekst in het Engels met het lokale taal uitgegeven. Dat de mensen daar een kans hebben als christenen de woorden van God in hun taal te lezen. Ze zijn allemaal onder andere William Carey al een keer uitgegeven, Henry Martin, maar niet meer ter beschikking. U kunt het dus vergelijken met Nederland, dat bijvoorbeeld sinds eind 19e eeuw geen Statenbijbel meer heeft. En je kon het ook niet meer krijgen. Dat is de situatie op dit moment in Pakistan en Indië. En dat is de reden waarom we na de pauze een paar beelden willen tonen van dit werk in die gebieden. En nogmaals, Pakistan heeft 180 miljoen inwoners, in India geloof ik meer dan 1 miljard. Nu, deze Textus Receptus Bijbels, Nieuwe Testamenten, hebben zo ongeveer over de 140.000 woorden. En er zijn veranderingen gemaakt in vergelijking met de moderne Griekse teksten die men gebruikt voor vertalingen op 5.600 plaatsen. En daarin zijn meer dan 9.970 Griekse woorden veranderd in de moderne Griekse Nieuw Testament. Dat zegt u misschien niet zoveel, maar als u nou het hele boek Romeinen neemt, dat heeft ongeveer net zoveel woorden in het Nieuwe Testament. En dat boek, die hoeveelheid woorden, is volkomen veranderd in een modern Grieks Nieuw Testament. Heeft u een beetje een idee hoeveel dat dan ongeveer is? Dat is ongeveer 7% van de woorden in het Nieuwe Testament. En er zijn ongeveer zo'n 2816 woorden weggelaten in de nieuwe Griekse testamenten, die als basis dienen voor de nieuwe Bijbels, in vergelijking met de Griekse tekst van de Statenbijbel. En dan te bedenken dat de meest verschillende getuigen die we hebben voor de Griekse tekst allemaal spreken in het voordeel van de Statentekst. Dus we hebben als getuigen bijvoorbeeld de papyrus manuscripten uit Egypte, die erg oud zijn, want het klimaat is daar goed om die papieren te bewaren. Er zijn er zo 115 van. Ik heb de getallen van over 10 jaar geleden. En binnen 80-85% van die papieren hebben de Statentekst. De Uncia, dat zijn Griekse manuscripten die met grote hoofdletters geschreven zijn. Zo van de 3e, 4e eeuw tot en met de 8e, 9e eeuw. Dat zijn er van 306. 97% heeft de Statentekst. De cursieve Griekse manuscripten, dat zijn manuscripten die met kleine letters geschreven zijn, zo van de 8e, 9e eeuw tot ongeveer de 15e, 16e eeuw, de uitvinding van de broekdoelkunst, dat is 99% van die manuscripten heeft de Statentekst. Binnen 2862 zijn dat er. En dan heb je nog lezingen van kerken, dat zijn stukken papier waarop de kerk een bepaalde lezing had bij een bepaalde gelegenheid. Dat hebben we van binnen 2400 en alle 2400 manuscripten zijn een lezing van de Statentekst. Met andere woorden, 99% van alle getuigen ondersteunt de Statentekst. 1% niet, en die 1% wordt genomen om daar een Grieks testament van te maken op grond van een NBV, een Goed Nieuws, een voorhoeververtaling, een Witteboordvertaling, een Jehovengetuigenvertaling gemaakt wordt. Vreemd niet. En dat is de basis, het Griekse testament, wat ik nu hier beschrijf, het Nieuwe Testament, wat als basis dient voor alle moderne theologische opleidingen in Nederland, tenminste alle grote. Nu, Die valse tekst, zoals ik het noem, hebben we gezien, begon al toen Paulus in 2 Korinthe 2 zijn brief schrijft aan de Korintiërs. Hij was niet zoals velen die het woord Gods te koop aanboden of vervalsden. En ik noem maar een lijn met vervalsingen, die heel belangrijk is voor u om ook in gedachten te houden. Marcion de Ketter in 160 na Christus. Valentinus in de 2e eeuw. Sabellius in de 3e eeuw. Origenes in de 3e eeuw. De Vaticanus en Sint-Indicus manuscripten, die hun grondslag vinden in het Vaticaan van Rome en in de Sinaï-woestijn van Egypte. De manuscripten die als basis dienen voor alle moderne Bijbels. Manuscript Alexandrinus uit de 5e eeuw. Evrimerus Cryptus manuscript uit de 5e eeuw. Hieronymus Latijnse Vulgaat uit 382 na Christus, zwaar vervalst. De Clementijnse Vulgaat in 1572. Griesbach's Duits testament, Grieks testament in 1805, heel belangrijk. In Duitsland is de reformatie begonnen met Luther. Die tekst werd 7 keer gereinigd, zoals de Engelse Bijbel 7 keer gereinigd werd, de laatste keer in de King James. Heeft Luther ook 7 reinigingen doorstaan. 1522, September Testament, 1522, December Testament, en dan de hele Bijbel 1534, en dan revisie in 1535, 1536, 1537, 1541 en de laatste 1545. En ook in het Nederlands zullen we zien, is die 7 keer gereinigd, de laatste keer in de Statentekst. Maar in Duitsland is ook het gif opgekomen onder het vorm van Duits rationalisme of de Duits rationele lagere en hogere kritiek, die ervoor gezorgd heeft dat vooral uit Duitsland al die gecorrumpeerde Griekse Nieuwe Testamenten gekomen zijn. Tot op de dag van vandaag in het Westfalen is er in Münster een testament van tekstkritiek. En dat is een zeer katholiek gebied. En dat produceert het Nestle Aland Nieuw Grieks Testament. De basis voor elke katholieke Jehovengetuige en ecumenische afvallig protestanten vertaling. Ik noem een paar van deze mensen. De Griesbach had zijn eerste testament gemaakt op grond van het Vaticaans manuscript uit Rome. Lachmann in 1850, Scholz in 1836, Tischendorf in 1872, Tuyler en Stier in 1850, Tuyler en von Gebhard in 1878 en Eberhard Nestle in 1898. Zijn zoon Erwin Nestle zette dit werk voort en een zekere Kurt Aland was de man die in de jaren 60 dit testament geaccepteerd niet kreeg door het Vaticaan. En sinds het Tweede Vaticaanse Concilie is het voor katholieken toegestaan om met afvallige broeders in plaats van ketters, zoals we vroeger genoemd werden, nu waren we afvallige broeders, samen te werken in vertaal, arbeid. Waarom? Omdat de protestanten weggegaan waren van de tekst van de Staten, van de meerheidstekst, 99% meerheidstekst, en een minderheidstekst hadden omarmd uit oorspronkelijk het Vaticaan en Egypte. Vandaaruit in dit nieuwe Griekse testament, wat ook door het NBG en de Verenigde Bijbelgenootschappen geaccepteerd wordt. In het vertaalcomité zit ook een kardinaal, een jezuïet, Martini, hij is geloof ik uit Milaan. En daaruit komt daarvoor de Leidse vertaling, de NBG, de Voorhoeven-vertaling, de Willibrord-vertaling, als ook de NBV-vertaling. Nu, wat we hier hebben voor ons is daarom een zeer bijzonder boek. Dit is het boek waarop God zijn hand heeft. En God schreef slechts één Bijbel. In Psalm hoofdstuk 12, vers 7 en 8, geeft God een belofte om zijn woorden te bewaren. En ik wil dat graag lezen en dan ook aangeven hoe, naar mijns inziens, God de Statenbijbel als zevende reinigingsniveau heeft neergezet. In Psalm hoofdstuk 12 lezen we in vers 7 en vers 8. De redenen des Heeren zijn reine redenen. Zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij, Heere, zult hen bewaren Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Zijn redenen, zijn woorden zijn gezuiverd, gelouterd, 7 maal. Nu, mijn voorstelling, en ik zeg het om uw geloof in de Staten te ondersteunen, is de eerste is Liesveld geweest, die de Duitse Lutherbijbel het Nederlands had vertaald in 1526, het Nieuwe Testament althans. Miepen en Geilaert in 1556. Het Nieuw Testament van Dirkinus in 1559. Het Nieuw Testament van Uitenhoven in 1556. De Biskensbijbel in 1560. De Deus Ers Bijbel in 1562 als zesde. En uiteindelijk in 1637 vanuit de Statenbijbel. En nadien zijn al andere oudere Bijbels niet veel meer gedrukt. En nog altijd is de tekst, als ook de versindeling van de Statenbijbel, de standaard voor alle nieuwe Bijbels. De staat heeft ook geen copyright. Iedereen kan het indrukken als hij wil. De nieuwe Bijbels hebben alle een copyright erop. Nu, betreffende de grondtekst, in het Oude Testament gebruiken de Statenbijbels een nieuwe editie van de Rabbijnenbijbel, gedrukt in Basel in 1618, 1619, dankzij Piscator's leerling Johannes Buchstorff de Oudere. En in het Nieuwe Testament, voor het Grieks, werden de folio-uitgaven gebruikt van Betza's editie uit 1588, 1589 en de octavo-uitgaven van Betza uit 1567 en 1580, dat zijn er al 3, plus mogelijk Elsevier's uitgaven in 1624 en de buitenlandse vertaling. Dus je ziet, er werden verschillende Griekse teksten geraadpleegd. Niet dat men zeggen kan, er is één de Griekse tekst. Het tweede ding wat ik kort aangeven, het is over de vertalers. De vertalers, ik wil niet te veel over zeggen, ik denk u bent ermee bekend. Voor het Oude Testament waren Bogerman, Baudartjes en Bousserus. Ieder deed een Oude Testament, een deel van een Oude Testamentisch boek en daarna werd het samen besproken. Het Nieuwe Testament werd vertaald door Festus Hommius, Antonius Valeus en Jacobus Rolandus. Dat waren alle predikanten, de Leiden, de Middelburg, de Amsterdam. En ieder vertaalde het gehele Nieuwe Testament en daarna kwam het in huizen van Rolandus bij elkaar om de resultaten te vergelijken en te bespreken. En daarna ging het naar de revisiecomité's. 2 van deze mannen die stierven voordat het werk klaar was, Bousserus en Rolandus, er werden geen vervangers voor opgeroepen. En bij het revisiewerk voor het Oude Testament waren aanwezig Bogerman, Polyander en Revius. En er werd tussen 9 en 12 vergaderd en dan van 2 tot 4 smiddags. En het Nieuwe Testament had een soortgelijke opzet. Daar werd onder voorzitterschap van Valeus als assessor Arnoldi en Scriba Hommius vergaderd. En de afgevaardigden van de kerken van de verschillende staten, die waren ook hierbij betrokken. Met andere woorden, de kerken van opnieuw geboren mensen waren actief betrokken bij dit revisieproces. Dat is bijzonder belangrijk, want in de geschiedenis zien we altijd dat de woorden van God bewaard worden door groepen opnieuw geboren bijbelgelovende christenen. Niet door concilies, niet door officiële kerkvergaderingen, maar zo te zeggen. En ook niet te vergeten, dit was Nederland ten tijde van de 80-jarige oorlog. Net was een oorlog gestart. En veel van deze vertalers, die werden vervolgd, of hun familieleden, die waren vervolgd. Ze hadden aan de lijf ondervonden de prijs die men betalen moest voor de woorden van God. En ook dit boek werd, zoals de Engelse Bijbel, de King James, als de Lutherbijbel onder een koning gemaakt. Want Nederland was nog altijd onder het koningschap van de koning van Spanje. De Bijbel zegt een prediker waar het woord van een koning is, daar is macht. Dan ten derde iets over de vertaaltechniek. Ik wil het eigenlijk heel kort samenvatten. Namelijk, de moderne idee van vertalen is wat men noemt dynamisch equivalent. Dynamisch wordt beschreven in het woordenboek als een proces van verandering, evolutie en is een bewegende moraal als ook van fysieke krachten of andere wetten daaraan gerelateerd. En woord of formeel vertaaltechnisch vertalen betekent dat men niet alleen het woord letterlijk probeert te vertalen, maar ook de zinsconstructie zo getrouw mogelijk vanuit Griekse Hebreeuws in het Nederlands probeert weer te geven. Dat is ook een van de redenen waarom soms die Statenbijbeltekst een beetje on-Nederlands klinkt. Omdat het zo letterlijk is. De interpretatie hebben ze gelaten aan de predikant, aan de lezer, die door de Heilige Geest geleid wordt. Zij gevoelden het idee, onze opdracht is niet een parafrase te maken, dus eigenlijk een vertaling in de, of een interpretatie in de vertaling te leggen. Nee, de bedoeling was om de tekst zo letterlijk en duidelijk mogelijk weer te geven. En hoe het dan geïnterpreteerd werd, schrift met schrift, dat was de zaak van de predikant of de leraar. De geest sinds de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands, maar ook in het Engels en het Duits, is dat een parafrase de voorkeur geniet boven een letterlijke vertaling. En dat betekent dat de ideeën en de boodschap belangrijker zijn als de letterlijke woorden. En dat is een gevaarlijk proces. Ik wil daarin twee waarschuwingen doorgeven die de Heer in de schrift geeft. En dan spreek ik natuurlijk van de Statentekst. In Spreuken hoofdstuk 30 vers 6 waarschuwt de Heilige Geest: doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Niet toedoen tot de woorden van God. En de Heilige Geest geeft niet alleen in het midden, maar ook in het begin en het einde van de Bijbel een soortgelijke waarschuwing. In Deuteronomium hoofdstuk 4 vers 2 lezen we: gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heere uw God die ik u gebied. Niet toedoen of afdoen van de woorden van God. En kort aan het eind van de Heilige Schrift in het boek Openbaring is er een soortgelijke waarschuwing die niet alleen toepasselijk is op het boek Openbaring, maar mijn zin is op de gehele Bijbel, want nogmaals, Bijbel betekent boek, dit is een boek, niet alleen een verzameling van boeken, dit is één boek, door meer dan 42 schrijvers op 3 continenten, in een periode van meer dan 1500 jaar samengesteld, zonder één enkele wederspreking, tegenspreking. En daar lezen we in Openbaring 22 vers 19 als waarschuwing van de Heer: en indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. De nieuwe Bijbel, zoals een NDV of een voorhoofd of een Willibrord of een hooggetuigde Bijbel, veranderen de straf om de woorden van God te veranderen, namelijk zijn deel zal afgedaan worden uit het boek des levens in boom des levens. Des levens. Dus het vers wat de zonde van die Bijbelvervalsers openbaart, wordt door henzelf dan veranderd. Ten slotte, als vierde punt, waarin is de Staten superieur, niet alleen in de tekst, in de vertaaltechniek, in de vertalers, maar ook in de theologie. En dan vooral de leer. Laten we nooit vergeten dat de Heilige Schrift gegeven is ons ter lering. Alle schrift is van God aangegeven en nuttig tot lering. Leer is iets juist of niet juist, een leugen of waarheid. Dat is leer. En dat gaat veel dieper en verder dan alleen maar onderwijs. Ik geloof dat de herziende Staten dat het wordt leervaartig vertaald is. En theologie en leer en daarmee verbonden praktijk zijn nauw met elkaar verbonden. Ik wil met u een paar van deze versen bespreken. dat u ziet dat de leer van de staten en de theologie in elk opzicht superieur zijn. En dat iemand die de Statenbijbel heeft, hoewel daar woorden in kunnen staan, inderdaad die niet meer zo gebruikt worden, kan een christen nooit en te nimmer in een ketterij of een dwaalleer vervallen op grond van de tekst van de Statentekst. Bijvoorbeeld, in de Nieuwe Bijbels wordt de drie-enigheid eruit gesneden in 1 Johannes 5 vers 7. Daar staat in de Statentekst dat er drie zijn die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. Die is niet te vinden in de moderne Bijbels. Zodat die niet op een tekstgezet grond zijn. Dan wordt er een verandering, dus in de Openbaring, in Openbaring 2 vers 15 gegeven. Openbaring hoofdstuk 2, vers 15. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Het welk ik haat, wordt weggelaten. Die leer van Nicolaïten is een leer die het woord eigenlijk al aangeeft. Nicolaït is van het Griekse woord Nikao. Wij kennen dat woord als je naar een sportwinkel gaat, dan willen ze tegenwoordig Adidas schoenen of Nike schoenen hebben. Maar Nike of Nike is de Griekse godin van de overwinning. Nikao is het werkwoord en dat betekent overwinnen of heersen over. En Nicolaït, laït, leek, ons woord leek ligt erin, is iemand die heerst over de leken, die overwint de leken. Dat is de leer van de kerk van Rome geweest in 1000 jaar tijd, in de donkere middeleeuwen, dat het verboden was voor iemand om überhaupt een Bijbel te hebben. Dat was vaak nog tot de Tweede Vaticaanse Concilie zo, tot 1965. En vandaag, geen goede katholiek, moet natuurlijk de Statenbijbel lezen. Dat is een leer. Zonder Bijbel kan iemand heersen over het geloof van anderen, want die anderen hebben geen maatstaf meer. En dat is nou precies het probleem met de moderne theologische opleidingen. Die leren een jonge man als eerste, er is geen uiteindelijk geschreven onfeilbaar gezag in het Nederlands. En de slechtste Bijbel is eigenlijk deze Bijbel. Hoewel aan de vruchten men de boom kan kennen, er geen boek geweest is wat voor Nederland in het Nederlands meer vruchten gegeven heeft als dit boek, inclusief een Gouden Eeuw, een Ravij en honderdduizenden mensen die tot geloof gekomen zijn, plus daarmee verbonden de vrijheid van verzameling, van vergadering, van meningsuiting, van geweten. Dat zijn voorrechten die onze voorvaderen hebben betalen moeten met hun eigen bloed. Het bloed van tienduizenden bijgelovigen. De Satan, die wordt er ook uitgehaald als voorbeeld in Lucas hoofdstuk 4... vers 8, waarin de Heer in de woestijn verzocht wordt. En hij zegt bij de derde en laatste verzoeking: Jezus antwoordende zeide tot hem: ga weg van mij, Satan. Die woorden, ga weg van mij, Satan, zijn weggelaten in de moderne Bijbels. De moderne Bijbels zijn heel subtiel in hun veranderingen in theologie. En het zijn vaak aanvallen op de persoon en het werk van Jezus Christus. Mag ik u een voorbeeld geven? In Marcus hoofdstuk 1 vers 2. Het is nauwelijks te zien als je het zo leest, maar het is een hele subtiele verandering. Lezen we: gelijk geschreven is in de profeten, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En hier wordt gezegd, de profeten. Dit is een citaat uit twee profeten, Jesaja als ook Malachi. Maar wat doen de nieuwe Bijbels? Die veranderen dat, dankzij het manuscript van het Vaticaan, in gelijk geschreven is in de profeet Jesaja. Maar Jesaja zegt dit helemaal niet. Een gedeelte, niet alles. Waarom wordt het veranderd? Omdat de profeten meervoud is, dat betekent niet alleen Jesaja, maar ook een andere profeet wordt geciteerd. Die andere profeet is Malachi. Nu, als we naar Malachi hoofdstuk 3 vers 1 gaan, dan zien we waarom dit veranderd wordt. We lezen daar, zie ik, zend mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen die Heere, die gijlieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Dus wie spreekt hier? De Heere der Heerscharen. Hij spreekt hier in de eerste persoon. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. Nou, het citaat in Marcus hoofdstuk 1, vers 2. Lezen we, zie ik zo een engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. Spreken van Johannes de Doper en Jezus Christus. Jezus Christus, namelijk 3 vers 1, is de Heer, de Heerscharen, God geopenbaard in het vlees. En die referentie wordt weggehaald in de Nieuwe Bijbels. Ik heb u net 1 Timotheüs 3 vers 16 geciteerd voor een gedeelte. God is het godzalige geheimnis. God is geopenbaard in het vlees. Dat vinden we niet in een moderne Bijbel, zoals een NBV of een NBG. Hij zei, hij is geopenbaard in het vlees. Net zoals in elke Jehovah-getuige of Willebrood-vertaling, moet ik dat linken. Een aanval op de godheid van Jezus Christus. Voor de meeste christenen tegenwoordig, en zijn tragische, is dat geen probleem. Voor mij is het een probleem. Er worden twee hele versen weggelaten in Marcus hoofdstuk 9, vers 44 en 46 betreffende de hel. Waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, wordt twee keer geciteerd. Pardon, drie keer geciteerd, twee keer weggehaald. Dat betekent dat op grond van één versje geen hele theologie kan bouwen. Klasse hoofdstuk 1 vers 14, we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De woorden door zijn bloed zijn weggelaten. Daarmee wordt verlossing gelijkgesteld aan vergeving der zonden. Nu, in het Oude Testament konden mensen vergeving ontvangen van hun zonden, door een offer te brengen. In het Nieuwe Testament kon je verlost worden, losgekocht worden door het bloed van Jezus Christus. Het bloed van stieren en bokken in het Oude Testament kon geen ziel loskopen. Dat kon je het bloed van Christus doen. Maar dat wordt weggehaald uit Kolossen 1 vers 14. Dat vers wordt twee keer bijna letterlijk geciteerd in het Nieuwe Testament. Eén keer in Efeze 1 vers 7. Eén keer in Kolossen 1 vers 14. En één keer wordt het daarom door zijn bloed weggelaten. En de reden is, het is nog maar één keer in deze vorm te vinden in het Nieuwe Testament. En de Bijbel zegt, op grond van twee of drie getuigenissen staat elke zaak. Dan Handelingen 8 vers 37, een heel belangrijk vers, over de godheid en het zoonschap van Jezus Christus. Nou, dat is de geschiedenis en de beschrijving van de Ethiopische kamerling. En we lezen daar in vers 37... Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Dat wordt bijvoorbeeld weggelaten of tussen haken gesteld. Dat betekent het niet in de oorspronkelijke tekst. In een NBV, in een Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah-getuigen, in een Willebrood-vertaling en een volgende vertaling van de Vergadering van Geloven. En Handelingen 16 vers 31, het woord Christus wordt er uitgelaten, betreffende het belang van te geloven aan de Heere Jezus Christus. In een Jehovah-getuige, een katholieke Bijbel, als ook een NBV en een volgroepvertaling. En Korinthe 5 vers 7, Christus ons Pascha is voor ons geslacht, dat wordt voor ons, heel belangrijk. Maar persoonlijk toe te passen zijn in dezelfde vier Bijbels niet te vinden. En in Korinthe 6 vers 20, en in uw geest welke goden zijn, die woorden missen in dezelfde vier Bijbels. De woorden Jezus Christus missen in 1 Korinthe 16 vers 22 in dezelfde vier Bijbels. Het woord Christus mist in 1 Thessalonicenzen 3 vers 11 en 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. In Openbaring 1 vers 8 mist het begin en het einde in deze vier Bijbels. Openbaring 5 vers 14. Mist degene die leeft in alle eeuwigheid. En die verwijzing naar de persoon van Jezus Christus, die God in eeuwigheid is. Mijn conclusie is dat de tekst, de onderliggende tekst van de Statenbijbel, het Hebreeuws en het Grieks, verre superieur is aan die van de moderne Bijbels. De Joden en het Oude Testament nog altijd gebruikt wordt. Niet de corrupte tekst, de Hebreeuwse tekst die de moderne vertalers gebruiken, worden door de orthodoxe Joden gebruikt. Nee, de tekst die de Statenbijbels gebruikten, die wordt nog heel altijd door de rabbies gebruikt. De vertalers waren allemaal van geloof, hadden geleden voor hun geloof, hadden geen tijd om tv en internet te bekijken, maar waren bezig met hun gemeente en met de woorden van God. De techniek was zo letterlijk mogelijk. En de theologie was in elk opzicht superieur betreffende de persoon en het werk van Jezus Christus. Ik geloof dat de Statenbijbel de heilige schrift is in het Nederlands. De Heer zegt niet voor niets dat we de schrift dienen te onderzoeken in Johannes 5 vers 39. Dat Timotheus de heilige schrift had toen hij een klein kind was in 2 Timotheus 3 vers 15. En het is een tastbaar boek. Het is niet een verwijzing naar oorspronkelijke manuscripten. Schrift is altijd een verwijzing naar kopieën van kopieën van kopieën. En ook niet beperkt tot één taal. De apostelen spraken veel talen met Pinksteren. En Jozef sprak Egyptisch tot zijn broers en in het Hebreeuws vertaald, dus geïnspireerd. En er zijn talloze talen uit het Oude Testament die in het Hebreeuws oorspronkelijk geschreven staan en in het Grieks geciteerd worden. Daarom geloof ik dat wat we hier hebben voor ons Nederlanders een reden is om de Statenbijbel te feliciteren met zijn 375 jaar verjaardag. En we kunnen met Bogerman zeggen, we kunnen God na 375 jaar nog altijd in het Nederlands horen spreken. Ik wil hier afsluiten en voorstellen een korte pauze te maken. U bemoedigen om ook wat tijd te nemen bij de stichting, de Gereformeerde Bijbelstichting, om de Bijbels waarover we gesproken hebben ook misschien aan te schaffen als geschenk voor kennis of vrienden. En dan hopen we in 15 minuten verder te gaan met een korte presentatie van vertaalwerk vanuit de Reformatiebijbels in Pakistan, in India. En daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Iedereen kan blijven zitten, hoor. Dat komt in teken om erop. Je mag ook een beetje strekken, natuurlijk. En even de vertaal beloven.